Allereerst een enkele mededeling. Volgende week zondag is er voorbereiding voor het Heilige Avondmaal. Morgenavond is de verkoop van collectebonnen van 7 tot half 8. Donderdagavond 4 juni vergadert de kerkraad aanvang half 8. De collecten zijn voor de kerk en voor de evangelisatiepost in Gent. Dit alles Deo Volente. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen we zingen gemeente op Psalm 72, vers 1 en 4. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid als koningszoon. En het vierde, het rechtvaardig volk zal welig groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Dus 1 en 4 van Psalm 72. We stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen we Psalm 34, vers 7. Houd dan uw tong in toom. 34, vers 7. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. Het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere onze God is een enige Heere. En gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. De schriftlezing voor vanmorgen vinden we in Efeze 4, We lezen vers 17 tot en met 32. Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed. Verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten. Welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinheid gierig te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd. Indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is, te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden van de verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Wordt toornig en zondig niet. De zon gaat niet onder over uw toornigheid. En geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, omdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus uw lieden vergeven heeft. Tot zover. We willen luisteren naar de versen 29 tot en met 32 van Efeze 4. In de serie over Efeze zijn we gekomen tot aan vers 28. We hebben zo'n 19 keer of 18 keer naar deze brief al geluisterd. Nu willen we dus verder gaan. De preek is ook bedoeld voor de preekbespreking, voor vanavond, voor de JV. Kerntekst, vers 30a. Ik lees heel vers 30 maar. Maar we zetten die in het kader van 29 tot en met 32. Daar hoort hij ook. En bedroeft de Heilige Geest van God niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Laten we de Heere zoeken in het gebed. Misschien weet u dat we gewend zijn om met Kerst en met Pinksteren ook de zustergemeente in Roemenië te gedenken. Nou, met Pinksteren is ons dat ontschoten. Dus we willen dat nu ook doen. Het is goed om te blijven denken aan die gemeente, het werk van de Heere daar. En deze dag is het ook Pinksteren in Roemenië. Een week later dan bij ons. Dus we willen ook de gemeente daar gedenken. Laten we samen de Heere zoeken in het gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, u bent het die ons opnieuw bijeenbrengt in uw huis rond uw woord. Duizenden, tienduizenden, misschien wel meer dan honderdduizenden christenen zouden dat zo graag willen. Zouden daar een lief ding voor over hebben. Maar kunnen niet naar uw huis. Omdat ze gevangen zitten. of omdat een kerkdienst te gevaarlijk is, te ver weg. En wij, elke zondag roept u ons samen. En we hebben niet één Bijbel thuis, maar zoveel Bijbels. En elke zondag wordt dat woord ook uitgelegd en aan ons hart gelegd, ja, verkondigd. Heren, wat zijn wij ontzettend bevoorrecht. Wat besteedt u veel werk aan ons. Wat loopt u ons trouw en geduldig en genadig achterna. U hebt geen lust in onze dood, maar in ons leven. En u verlangt ernaar om uw volk bijeen te zien, eensgezind, luisterend naar uw stem, uw lof bezingend. U zoekt gemeenschap met uw kerk, juist ook op zondag. O Heere, zoeken wij dat ook? Verlangen we daarnaar? We belijden, Heere, dat het dikwijls zo vlak is. En dat we vaak zo gewend zijn aan die geweldige voorrechten. Dat we er nauwelijks van opkijken. Dat het zo dikwijls zo is dat onze ziel niet bezwijkt van sterk verlangen. Maar u, o Heere, vergeef toch onze zonde. En alles wat dat in de weg staat, brandt u het weg, o Heer. Wat het ook is. Ook al hebben we het zo lief. Ook al kunnen we het misschien niet missen. Denken we, als het ons in de weg staat, neem het weg. En leer ons om het eens te zijn met u. Heere, we erkennen u voor uw trouw, voor uw zorg en we danken u daarvoor. We eren u en bidden u tegelijk. Heere, werk met uw geest ook vanmorgen in ons hart, in de gemeente, thuis als ze meeluisteren. Satan, hij is ook actief. Hij is de trouwste kerkganger. Satan, uw tegenstander, de mensenmoordenaar van de beginnen, wil ook vanmorgen moorden. En daar is hij op uit. En dat doet hij, ook in Middelharnis. O Heere, verbreek zijn werk. Maak ons bang voor hem. Leer ons vluchten naar u. En geef, Heere, dat het zaad van het woord in ons hart mag vallen. En vrucht mag dragen. Mag doen wat u behaagt. Het leven van uw kinderen. Leid ze verder. Heilig ze, geheel en al. Maar ook in het leven die u niet kennen. Trek ze, Heere. Trek ze, breng ze naderbij. En dan weet u wat we nodig hebben. Wie we zijn. Hoe het is in ons leven. Of we vermaning nodig hebben. Aansporing, bemoediging. Of troost. Of een hele ernstige waarschuwing. Heere, wilt u het woord op de juiste plek brengen. En zo bidden we u ook voor die christenen die niet samen kunnen komen, die verhinderd zijn, die te maken hebben met verdrukking, met tegenwerking, vervolging, met gevangenschap. O Heere, angst, zoekt u ze op, Heere. We bidden. Vermeerder uw kerk wereldwijd en verbreek het werk van uw tegenstander. Wilt u dat ook in Roemenië doen? En we bidden voor de gemeente daar in Ioara. En we bidden voor hen die dienend leiding hebben te geven aan de gemeente. Geeft u ze alles wat nodig is. De kracht en de hulp van uw geest. En weest u met de gemeenteleden. Geef dat ze mogen leven van en door uw genade. En dat ze zo ook al het andere in ander licht mogen bezien. Leer ons ook dat, Heere. Maar leer het ook daar, als er sprake is van armoede, van gebrek. Heere, wilt u in die nood nabij komen en wilt u hulp geven? En wilt u ons ervoor bewaren dat onze welvaart ons bij u vandaan houdt? Heere, wilt u werken onder jongeren en ouderen in de gemeente? Zegen de jeugdvereniging, Heere. Als we de woorden van vanmorgen, de preek ook, zullen bespreken vanavond, wilt u aanwezig zijn en wilt u helpen en leiden. Geef dat deze preek ook gebruikt mag worden als een middel in uw hand, als slijk aan uw vingers, om ogen te openen. Ook meer en meer. Ja, Heere, we bidden voor allen die te maken hebben met ziekte in hun leven, met zorg of met spanningen. Heere, op zoveel manieren kan het misgaan in ons leven. Kan er spanning zijn of verdriet vanwege allerlei redenen. We bidden, Heere, om uw genade, om gebogen knieën, om een nederige houding, om oog en hart voor elkaar ook daarin. Om wijsheid van mensen die hulp verlenen en die meedenken over en hoe nu verder. Ook als het gaat om gezondheid en aftakeling, schenk uw genade. Zegen alle zorg die verleend wordt. Ja, Heere, dat u met alle rouwdragenden zijn. Allen die te maken hebben met verdriet vanwege het overlijden van geliefden. Verdriet vanwege een situatie die zo mooi was en die ineens weg is en nooit meer terugkomt. Heere, u weet ervan. Wees u met allen die worstelen met hun geaardheid. Worstelen die met het uitblijven van de kinderzegen. Worstelen met andere zorgen, op welk gebied dan ook. Met het alleen zijn. Het alleen blijven. Met uitzichtloze situaties. Heere, denkt u aan al diegenen. Dus helpt u ook in opvoeding van kinderen. Geef eensgezindheid tussen mannen en vrouwen. Liefde. In de huwelijken, oog en hart, en aandacht voor elkaar. We bidden, Heere, wees u zo met uw geest aanwezig en woon en werk in de gemeente. En wilt u het werk van de boze niet alleen in de kerkdienst, maar ook thuis verbreken. We bidden om uw ontferming, om uw kracht, om uw hulp. Heere, om uw heil. Wilt u ons leiden door uw geest? Zegent u allen die een taak hebben, deze dienst, de koster, de organist. Zegent u ons in het geven van onze gaven, in het bezingen van uw woord en van uw lof. Heere, zie ons aan in de zoon van uw liefde. Wij bidden het om Christus wil. Amen. U mag uw gaven geven, gemeente. We gaan zingen Psalm 32, vers 2 en 5. Toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet heb beleden, verouderen mijn beenderen. En het vijfde wil toch niet stug gelijk een paard weerstreven. Dus 2 en 5 van Psalm 32. Psalm 51, vers 6 en 7 zingen we als antwoord op de preek. 51, 6 en 7. Gemeente, er is verschil tussen boos zijn en verdrietig zijn. Al kan dat soms ook wel een beetje gemengd zijn. Als jij lelijk doet tegen een vreemde, dan zal die niet zo gauw verdrietig worden. Boos misschien, maar niet verdrietig. Maar doe jij lelijk tegen je moeder, dan wordt ze wel verdrietig. En dat heeft te maken met de band die er is. De band van liefde. Omdat zij van je houdt, kun je haar verdrietig maken door je gedrag. In de preek gaat het over het verdrietig maken van de Heilige Geest. Als Gods kinderen zondigen, bewust zondigen, dan maken ze hem bedroefd. Dan doen ze hem pijn. Dat is heel erg, dat heeft ook verdrietige gevolgen. Daarom zegt Paulus in vers 30, bedroef de Heilige Geest van God niet. Dat is ook het thema. En van daaruit luisteren we naar de versen eromheen. Bedroef de Heilige Geest van God niet. Dat is dus het thema. We letten op drie dingen. Op de rijke troost, op een ernstige waarschuwing en een heerlijke vrucht. Dus bedroef de Heilige Geest van God niet. Dus allereerst de rijke troost. En dat is de rijke troost van de verzegeling van de inwonende geest van God in de gemeente en in het leven van zijn kinderen. Rijke troost. Vervolgens een ernstige waarschuwing tegen zonde, tegen afbrekende zonde, kapotmakende zonde. Een ernstige waarschuwing. En in de derde plaats de heerlijke vrucht. En dat is de vrucht van het nieuwe leven. Dat is de vrucht van opbouwende liefde, kun je zeggen. De heerlijke vrucht. Gemeente, we pakken dus de draad weer op met luisteren naar de brief aan Efeze. We zijn inmiddels in hoofdstuk 4. U weet nog wel dat de meeste brieven van Paulus, alle brieven van Paulus, ongeveer dezelfde opzet hebben. Eerst vind je de afzender, adres, een zegenwens. Vervolgens komt er een gedeelte waarin de leer van Christus, de leer van de apostelen, omschreven, geleerd, bezongen wordt. Efeze begon met een loflied op de uitverkiezing. En in het tweede deel van de brief vind je dan allerlei praktische aansporingen. Wat betekent dat nu, de leer van Christus voor het leven van elke dag? Als je de Heere kennen mag, als je de Heere mag dienen, als je bij de Heere hoort, wat betekent dat nou voor jouw levenswandel, voor je gedrag? In hoofdstuk 4 hebben we met die praktische aansporingen een begin gemaakt. Het gaat daar over de eenheid in de gemeente, over gaven die de Heere geeft tot opbouw van de gemeente. En vanaf vers 17 ging het over de oude en de nieuwe mens. Oude en de nieuwe mens, het leven van de gelovigen. We hebben dat wel eens uitgelegd met dat beeld van die twee honden, weet je wel. Er was een indiaan op het zendingsveld, die kwam tot bekering. En hij zei tegen de zendeling, ja, nu is het net alsof er een witte en een zwarte hond in mijn hart zijn. En die vechten met elkaar en soms ligt die zwarte bovenop en dan die witte weer. Nou, dat is die nieuwe mens en die oude mens. En die oude mens moet je uithongeren, die moet geen voel krijgen. Die nieuwe juist wel. Die moet sterk worden, de zonde moet gedood worden. Er moet dagelijkse bekering zijn in je leven. Je moet leven volgens de Bijbel. Dat is voedsel voor het hart. De waarheid die in Jezus is. We kwamen dat tegen in vers 21. De waarheid die in Jezus is. En daarom moet je de leugen afleggen en de nieuwe mens aantrekken. Boosheid tegengaan, niet stelen, maar juist liever werken. En er wordt telkens iets negatiefs gezegd en ook iets positiefs. In vers 29 kom je dat ook tegen. Spreek geen vuile taal, maar spreek goede taal. In vers 20 worden die zonden van de oude mens in verband gebracht met de Heer Jezus. Als je nou bij de Heer Jezus hoort, dan moet je niet meer zo leven. Hè? Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, staat daar. U hebt Christus leren kennen. Doe dan die zonde weg. En nu wordt er gewezen op de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die woont in de gemeente, maar hij woont ook in iedere gelovige. De Geest met wie de gelovigen verzegeld zijn. En dat kom je dus hier tegen in vers 30, maar in 1 vers 13 kwamen we dat ook tegen. In Christus bent u ook nadat u tot geloof kwam verzegeld geworden met de Geest der belofte. En die Heilige Geest is een zegel. Iedere gelovige, ieder kind van God heeft dat zegel van de Geest ontvangen. Een zegel, dat gebruikte je in de tijd van de Bijbel om iets te waarmerken. Als je ergens een zegel aanhangt, dan zeg je daarmee, ja, dat is van mij, dat hoort bij mij. Denk ook aan de teken en zegel van de heilige doop. Daarmee zegt God, hè, jij bent van mij, jij hoort bij mij, dus geef mij jouw hart. Wij kennen dat trouwens ook wel, hè. Je kunt iets verzegelen om mee te zeggen, ja, dat is van mij. Als ik een boek uitleen aan iemand in de gemeente, dan kijk ik eerst even, staat mijn naam erin, staat mijn handtekening erin. Nou, zo bescherm je dat, als je het uitleent. En als je niet meer weet, als die ander niet meer weet, ja, van wie heb ik dat boek nou geleend, dan kan hij voorin het bewijs zien, dat is van jou. Daarom werden in de tijd van de Bijbel schapen ook wel eens gemerkt, of wel eens, doorgaans, hè. Als ze dan afdwalen en in een andere kudde met duizenden dieren van de buurherder terechtkomen, dan kan die eigen herder toch zeggen, ja, maar kijk, dit is een schaap van mij, want mijn zegel staat erin, mijn brandmerk. Afdwalen. Welke gelovige weet daar niet van? Alsof het bij de Heere niet het allerbest is. Alsof het leven bij de Heere vandaan beter is. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren, beleid de dichter van 119. Hij zoekt uw knecht. En als de Heere dan weer op gaat zoeken, dan kan hij zeggen, ja, dit is er een van mij en ik breng je weer bij zijn kudde. Dus met die verzegeling geeft de Heere aan, dit is mijn eigendom en ik wil dat eigendom niet kwijt. Dus Satan die wil misschien wel stelen en die oude mens, dat ellendige, ik wil wel van God af, maar hij wil niet van mij af. En daarom geeft hij de zijnen zijn heilige geest. Ze zijn niet langer van zichzelf, maar ze zijn eigendom van die getrouwe zaligmaker. En ze staan onder zijn bescherming. Wat een geweldig troost. En er staat in 1 vers 14 dat die geest ook het onderpand is van onze erfenis. Bewijs dat eens de hemel voor hen is en dat zij daar zeker zullen komen. Dat onderpand vergeleken we toen met de verlovingsring. Nou, de Heilige Geest is als het ware de verlovingsring van de Heer Jezus die hij geeft aan zijn kerk, aan zijn bruid. Dat is een bewijs, dat is een pand, dat die kerk, dat die bruid eens bij de bruidegom zal zijn. En door dat zegel van de Heilige Geest, dat pand, ervaren ze soms al een beginsel van die eeuwige vreugde in hun hart. Dat is heerlijk. Maar nu is het niet zo dat de zonde niet meer woont in het leven van de gelovigen. Nee, de Heilige Geest woont in hun hart, maar de zonde huist daar ook als allerlei ongedierte wat je maar niet wegkrijgt. Onreinheid, trots en twijfel en ongeloof. Ja, als de Heer Jezus terugkomt, dan pas is alle zonde weg. Wat kun je daarna verlangen, gemeente? Verlangt u daar ook naar? Verlang jij daarnaar? O Heer, wanneer komt die dag? Daaraan kun je onder andere weten of die Heilige Geest in jou woont. Of je ook zo'n zegel, zo'n pand hebt ontvangen. Als je daarna kunt verlangen bij tijden. Nooit meer die trots, nooit meer die onreine gedachten. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die doet je verlangen naar heilig leven. Die doet je verlangen naar Christus. Die geeft het verlangen om voor God te leven. Om Hem te dienen. Om Hem lief te hebben. Om Hem te gehoorzamen. Dat is bijna hetzelfde. Hem lief te hebben. Hem te gehoorzamen. Die doet je bidden om genade. Bidden om ontferming. Bidden om bekering. Die leert jou dat jij niets hebt om voor God te kunnen bestaan. En dat Christus alles is. Verzegeld met de Heilige Geest. Altijd, je draagt zijn stempel. En dan kan de Satan zeggen, ja, dit is er eentje van mij. Kijk maar wat er nog in zijn hart huist aan allerlei ongedierte, aan allerlei onreinheid. Moet je eens kijken naar zijn verleden, wat hij allemaal gedacht heeft. En kijk eens naar de neigingen. Hij staat alleen maar op de handrem van u. Anders, wat zou er van hem terechtkomen? Laat mij hem maar meenemen naar het verderf. En Satan heeft nog gelijk ook. Maar dan zegt God, nee hoor. Mijn zegel staat erin. Hij is van mij en hij blijft van mij. Hij is duur betaald. Door het werk van de Heere Jezus. Het lijden en sterven van de Heere Jezus. Hij heeft het verdiend dat die geest kan werken. Hij heeft dat zegel verdiend. Hij heeft het toepassen, het deelachtig maken van dat zegel verdiend. Wat een heerlijke werkelijkheid. Zonder dat zegel van Gods geest ben je niet Gods eigendom. Ben je nog van jezelf, ga je nog verloren. Want als je Gods geest ontvangen hebt, ben je rijk. Alleen, nu klinkt er tot diegenen wel een ernstige waarschuwing. Ernstige waarschuwing. De tweede. Er klinken concrete vermaningen, want de Heilige Geest die in het hart van de gelovigen woont, die kan bedroefd worden. Want de Heilige Geest woont daar, maar de zonde woont daar ook nog in datzelfde huis, in datzelfde hart. Zelfgenoegzaamheid, twijfel, noem allemaal maar op. En die zonde hoort er niet, want je bent duur gekocht door het bloed van de Heer Jezus. Bedroeft de Heilige Geest van God dan niet? Uit dat zinnetje kunnen we trouwens leren dat de Heilige Geest een persoon is. Op catechisatie leren we dat, hè, dat de Heilige Geest een persoon is. Geen kracht, maar een persoon die met je mee kan gaan, die je kunt aanroepen. Maar ook tegen wie je kunt zondigen. Je kunt niet zondigen tegen een kracht, maar wel tegen een persoon. Een persoon uit de drie-eenheid die heel dichtbij je staat. McChain, hij noemt hem in een preek over deze tekst. U kunt die preek vinden in het boek De Ark der Behoudenis. Prachtig, dat boek. Als u het nog niet hebt, dan moet u dat maar kopen. Hij noemt de Heilige Geest een vriend. Een heilige vriend. Heb je al een vriend, zo'n vriend, deze vriend? Een vriend die gericht is op reinheid. Op heiligheid, op zuiverheid, die je leert haten wat niet goed is, die je leert liefhebben wat kostbaar is, hè? Dan ben je een echte vriend. Of vriendin, die je leert Christus omhelzen. Een heilige vriend, sommige kerkvaders die schreven aan de Heilige Geest trouwens moederlijke eigenschappen toe. Origenus en Hieronymus en nog een aantal anderen. Niet dat de Heilige Geest vrouwelijk is of zo. Maar ze zagen in het werk van de Heilige Geest iets van het moederlijk zorgen. Iets van de eigenschappen van een moeder. De geest die voedt en die schenkt leven. De geest die brengt voort, die wederbaart. Op die manier. Hij is dus heel dichtbij. Een teer. En juist omdat hij zo dichtbij is als een moeder en lief heeft als een moeder, kun je hem bedroeven. Denk aan de inleiding. Iemand die op straat is, loopt en die vreemd is van je. En jij doet raar tegen hem. Dat moet je natuurlijk niet doen, nooit. Maar ja, die kan hooguit boos worden. Maar als je je moeder uitscheldt en voor alles uitmaakt wat lelijk is, moet je natuurlijk ook niet doen, verschrikkelijk. Maar stel dat je het doet, ja dan, dat doet heel zeer bij je moeder. Dat kan ze soms ook laten voelen, want ze houdt van je, ze heeft je gevoed. En ze zat aan je bed toen je ziek was en toen je haar pijn deed, omdat je 's avonds tegen haar zin uitging, was zij de volgende ochtend toch weer uit bed om je te helpen, naar je te luisteren. Ja, in de tekst gaat het over de Heilige Geest. En juist omdat hij zo dichtbij staat en liefde geeft en heeft en opwekt, kun je hem verdriet doen. Pijn. Dat kan op veel manieren. Jane, hij zegt in zijn preek, ook andere uitleggers doen dat wel. Die zeggen, ja, je bedroeft de Heilige Geest door het werk van de Heilige Geest in jou op de plaats van het werk van Christus buiten jou te zetten. En dan ga je rusten op het werk van de Heilige Geest in jouw hart en op de ervaringen die daarin meekomen. In plaats van dat je rust op het offer van de Heere Jezus. Hij is de grond, niet de geest. Zijn werk is ons houvast, niet het werk van de Heilige Geest. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Niet de geest, niet het berouw dat hij werkt, niet de verlangens die hij wekt, kunnen redden. Jezus alleen. En natuurlijk kun je wel vertroost worden door het werk van de Heilige Geest. Als je dat op mag merken in je eigen hart. Maar de geest wil juist Christus verheerlijken. Dat hij je troost is. Je kunt de Heilige Geest bedroeven als je geen gebruik maakt van de genademiddelen, zegt McChain. Als jij je Bijbel dicht houdt de hele dag. Of alleen één tekst op WhatsApp leest. En meer niet. En je leest intussen wel heel veel andere teksten en je bekijkt intussen wel heel veel andere filmpjes via WhatsApp en Snap en Instagram. In plaats van dat je de dag begint met het woord van de Heilige Geest, het stil worden voor God. Je doet een verdriet als je al heel veel hebt bekeken en geliked en geluisterd en gezien en dat je daarna je Bijbel leest. En dan ben je niet meer fris. Ben je niet meer fris. Kun je niet meer concentreren. Dan geef je hem nauwelijks een kans om te werken in je ziel, in je hart, om vrede te geven. Om de Heere Jezus te laten schitteren. Om de hemel in je hart te brengen. Je maakt het zegel dof. Deze woorden staan natuurlijk in hun context. En er wordt gewaarschuwd voor concrete zonden. Liegen. Als je de Heere dient, lieg dan niet. Gemeenteleden. Word niet zomaar zondig, boos. Ga niet uit je stekker om elk wissewasje. Steel niet. Werk liever. En laat er geen vuil woord uit uw mond komen. Vers 29. Geen vuil woord. Geen verrot woord, zo mag je dat vertalen, dat woord vuil hier. Rotte woorden. Dat zijn niet alleen woorden die anderen pijn doen, anderen steken. Het zijn ook woorden die schunnig zijn, seksistisch. Kind van de Heere moet op zijn taal letten. Die wil dat ook. ook als jongere. Dan gebruik je geen schuttingtaal, waarmee verwezen wordt naar de geslachtsdelen van een vrouw of van een man. Want je bedroeft Gods geest als je zulke woorden uitspreekt of zulke woorden deelt of schrijft in je bericht. Zinnen waarin ziektes voorkomen. Vuile woorden. Negatief spreken over anderen. Ja, die gebruik ik niet, zegt iemand. Misschien de jeugd. Nou, maar leg uw woorden er ook maar naast. Wat u dan wel zegt. En leg al je woorden eens naast de reinheid van God. Naast de zuiverheid van God. Vergeleken daarmee zijn al onze woorden al gauw vuil, gemeente. Waar praat jij over? De verjaardagen. En u? Als je misschien 50 bent. Of 60. Waar gaat het over? Voor andere mensen, voor auto's of hypotheken of aandelen, vakanties, voor jezelf. Alleen maar, natuurlijk, daar kan wel eens langskomen. Maar is er dan niet meer? Is er dan niet meer? Zou de Heilige Geest zich verblijden als hij naast je zit op de verjaardag? Ja, hij woont in de gelovigen. In de gelovigen. Maar misschien kunnen we het zo zeggen. Als je de Heer nog niet kent, dan zit hij naast je, helaas. Maar wel heel dichtbij. Dan kun je hem tegenstaan. Zou je zich verblijden of zou je bedroefd worden? Heb de wereld niet lief, zegt Johannes. Nog wat in de wereld is. De wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Onze woorden, gemeente, zijn niet neutraal. Taal doet altijd wat. Taal doet altijd wat. Die vriend met wie jij praat, je klasgenoten, kunnen jouw taal gewoon gaan vinden. Eraan wennen. Maar bouwt het op. Bouwt het op. En wie bouwt het dan op? Die ander? Of breekt het af? Staat het Gods geest misschien in de weg? De Heer Jezus zegt in Matthäus 12 dat wij rekenschap moeten afleggen van elk ijdel woord. Elk woord zonder waarde, zonder nut. Nou, daar hoort vuile taal ook bij. Natuurlijk, je hebt ook de gewone huis, tuin en keuken dingen. We praten over alledaagse dingen, gezellige zaken. Die hebben ook een positieve functie. Die zorgen ook voor verbinding met elkaar. Humor trouwens ook. Gezonde humor is niet ijdel, niet nutteloos. Als het maar niet plat is. Als er maar weer een grens aan zit. Als het geen pijn doet. Als je ook maar over serieuze dingen kan spreken. Waar de geest zich over verblijdt. Als je dat dan ook maar doet. Geen vuile reden ga uit uw mond. Letten we erop op wat we zeggen, gemeente. Als je bedorven vlees eet. Bedorven, rot. Als je bedorven vlees eet, daar word je ziek van. Maar bedorven woorden. Word je nog zieker van. Die zijn nog erger. En de Bijbel die waarschuwt ontzettend veel en ontzettend vaak voor de zonde van de tong. Je kunt met woorden verschrikkelijke dingen doen. Je kunt met woorden mensen kapot maken. Jacobus 3, dan vind je dat. Tong is een vuur, ontstoken in de hel. Maar ook in de psalmen kom je tegen, we hebben het gezongen, uit aan uw tong en toom, zet hier een wacht voor mijn lippen enzovoort. Spreuken, we lezen spreuken aan tafel als gezin en het is opvallend hoe vaak Salomo wijst op de lippen en op de mond en op de tong, op woorden. Ik heb even gekeken en Het lijkt erop dat er wel 10% van het Bijbelboek Spreuken gaat over positief spreken of negatief spreken. Hoofdstukken 10 tot en met 29 vooral. Onze taal is een geweldig geschenk van de Schepper. We kunnen met mensen communiceren zoals anderen dat niet kunnen. We zijn geroepen om God te loven met onze mond. En dat konden we als geen ander. En hoe is dat nu? Hoe gaan we daarmee om met dat geschenk dat God aan u, aan ons gegeven heeft? Het geschenk van onze tong, onze spraak. Ja, jij mag de Heere kennen. Jouw zonden zijn vergeven. Maar dan is je tong toch ook al wel bekeerd. Of niet? Als dat niet zo is, ben jij het dan wel? Niet dat je nooit meer zondigt met die tong. Maar er moet wel bekering zijn. Bekering, ook hier. Dagelijks. En dan waarschuwt Paulus in vers 31 ook tegen bitterheid. Alle bitterheid, zij van u geweerd. Alle bitterheid, de sluimerende bron van al het negatieve, van boosheid, wrok, vertalen sommigen het. En die toornigheid en die gramschap, dat zijn synoniemen. Het is drift, het is boosheid. Pas op voor geschreeuw en gevloek, voor het lasteren, gemeente van Efeze. Bewaar je mond voor wat je zegt en let erop hoe je het zegt. We hebben het gehoord eerder vanuit vers 26. Ook dit komt trouwens in de spreuken aan de orde, de toorn van de man. Het zij van u geweerd. Doe niet aan mij, vecht er tegen. Als je iemand betaald wil zetten, als je lelijk over die ander blijft denken, als het blijft zeuren in je ziel, als het blijft zitten in je huwelijk misschien wel, of tussen vrienden of vriendinnen, negatieve gevoelens richting gemeenteleden, vang die vossen die de wijngaard verderven. Ik las gisteren bij Spurgeon over kleine zonden, dat ging dan over die tekst, vang de vossen die de wijngaard verderven. Een dagboek voor iedere morgen. En hij gaf het voorbeeld van een koraalrif. Hele kleine diertjes. En er is niet meteen een groot koraalrif waarop een schip kan tot zinken kan worden gebracht. Of waarop je met je schip vast komt te zitten. Maar het kan het wel worden. Heel veel van die kleine diertjes. Heel veel van dat koraal. Kan voor een rif zorgen. Waar je te pletter op gaat. Dus vang die vossen en let op je woorden, let op de zonde. Bekeer je van de zonde. Als er wat is, breng het bij de Heere, belijd het ook. En vraag of Hij er van af wil helpen. Met zonde bedroef je Hem en doe je jezelf schade. Hij die zoveel geduld met je had en nog heeft. Hij die tot je kwam toen jij hem afweerde. Hij die je troostte toen je gewond was. Die je opzocht toen je wegliep. Die je voedde toen je zwak was. En toen jij deed alsof het je niets kon schelen, ging hij toch met je verder. En nu bedroef je hem met de zonde. Dat is trouwens menselijk gesproken over God. Want zijn droefheid is niet te vergelijken met menselijke droefheid en met menselijke pijn. Want hij weet precies wie we zijn en wat we doen. En we verrassen hem ook niet met de ergste zonden. Maar hij spreekt op een mensvormige manier als het ware om dichtbij te komen. Om te laten zien wie hij is en hoe hij is. Hoe het hem raakt, hoe de zonde hem onteert. Alle vuilheid. Hij wil de kamer van jouw hart niet delen met de zonde. En dat betekent als jij de deur openzet voor de zonde, als jij de zonde aan de hand houdt, als jij er niet tegen strijdt, dan trekt hij zich terug. jij wilt toch ook je leven niet delen? Met mensen die altijd maar lelijke dingen zeggen. Altijd maar negatief praten. Over anderen. Vuil spreken. Wil jij je leven daarmee delen? Kerkvader Augustinus zat in zijn eetkamer een tekst op de muur. Zo las ik ergens en daar stond: hij die kwaad spreekt over een man of vrouw die afwezig is, die is niet welkom aan deze tafel. Hij zal die tekst er niet voor niks opgehangen hebben. Dat is van alle tijden. Hij die kwaad spreekt over een man of vrouw die afwezig is, is niet welkom aan deze tafel. Dat is bijbelsgemeente, dat is de wil van God. Hij die lelijk spreekt over andere mensen steeds, die is niet welkom in mijn vriendenkring. Ja, wel in je gezin natuurlijk. Wel in je gezin. Want je bent aan elkaar gegeven. Je mag elkaar lief hebben. Met alle verdriet soms en met alle pijn soms. Probeer je toch elkaar te dienen. In verbinding te komen met elkaar en te blijven. Maar het doet zeer, het doet zeer. Als de Heilige Geest bedroefd wordt, dan houdt hij zich stil. Dan trekt hij zich terug, wordt zijn invloed minder. Ik las van een dominee in Toronto, in Canada, die ermee te maken kreeg. Er was een diaken in zijn gemeente, die was ziek geworden en hij moest er eigenlijk naartoe. Maar hij kon niet zo overweg met die diaken. En hij ging er niet naartoe. En toen, die dominee zat in zijn studeerkamer, moest preek maken. Ging niet, ging niet. En dat was niet omdat hij heel veel op zijn telefoon gezeten had, want hij stierf in 1955, die man. Kon zich niet meer concentreren en hij probeerde zich wat te ontspannen en ging eens naar buiten en maakte een wandeling, weer terug in zijn studeerkamer, preek maken. Ging niet, tevergeefs. En toen besefte hij dat de Heilige Geest zich had teruggetrokken. En toen ging hij naar die diaken. Toen werden de dingen uitgesproken. En goed gemaakt. En toen hij vervolgens weer terugkwam op zijn studeerkamer, kwamen de woorden vanzelf en de gedachten. Toen lukte het weer. En zo kan het bij een dominee zijn. Maar ook bij iedere gelovige. Bedroef je de Heilige Geest, dan doet het woord geen kracht meer. Dan brengt de dienst van God je niet meer in vervoering. De sacramenten, of er nu avondmaal is of geen avondmaal, dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, behalve dan dat de dienst wat langer is of korter duurt. Het kan zijn dat de zekerheid minder wordt. Je leest de Bijbel als een soort machine, in plaats van als een meisje dat naar de woorden van haar verloofde luistert. Waar gaat het dan naartoe, gemeente? Alles donker, koud, als het vuur uit is, alsof het nooit aangeweest is. David schrijft over zo'n ervaring in Psalm 32. Zijn botten verouderden. Gods hand was dag en nacht zwaar op hem. Hij leed. Hij leed. En in Psalm 51 vind je iets vergelijkbaars. De geest is bedroefd door de zonde met Bathseba. De vreugde om Gods heil is weg. De geest is als die architect die zijn werk, die dat prachtige gebouw dat hij ontworpen heeft, in verval ziet. Hij is bedroefd. Een gemeente, het zegel blijft. Altijd. Maar het is dof, het ligt onder het stof. De Heere ziet het en zo'n gelovige blijft zijn eigendom, zijn onbezweken trouw, zal nooit een val toestaan en gedogen. Hij kan zich terugtrekken, maar hij zal nooit vertrekken. Want de geest is de geest van de verzegeling tot de dag van de verlossing. Je bent nog niet thuis, maar je komt wel thuis. Dat is zeker. En zo doet de Heere dat, hè? Wij kennen dat ook als je ergens iets koopt en je wilt nog niet meenemen naar huis, omdat het huis nog niet klaar is, omdat de kamer nog ingericht moet worden. Of je hebt alvast een auto gekocht en staat erop op die ruit verkocht. Tot de dag dat die opgehaald wordt, dat die klaar is. Nou, zo heeft ook Christus de zondaar gekocht. Maar hij neemt hem nog niet op in zijn heerlijkheid. Sommigen wel, de meesten niet. Maar dan is de geest van de verzegeling tot de dag van de verlossing. En als je nou net als David diep gevallen bent, gekneveld in de zondemacht. Ja, God zal zich over je ontfermen. En dat wil hij ook. Hij die achterop geraakt zijn. Hij kan ze door zijn geest weer krachtig vernieuwen. Opdat ze over de bedreven zonde van harte en aan God bedroefd zijn en vergeving in het bloed van de middelaar verkrijgen. Tot zijn leerregels, hoofdstuk 5, paragraaf 7. Totdat God ingrijpt. Je schrikt, ontwaakt. En je ziet net als David, ik ben die man. Waar ben ik donker, waar ben ik koud, ver af. Wat is de vreugde van toen? Het verlangen, de zekerheid. En je gaat door je knieën. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Opdat je weer iets zou gaan ervaren van die vreugde van het heil. Van de genade van God in Christus. En ja, dan wint die witte hond weer in kracht. En dan komt dat nieuwe leven weer onder het stof vandaan. En in plaats van vuile woorden komen er goede woorden. Dat is je verlangen altijd al geweest, maar dat wordt weer des te meer je verlangen. En dat ga je dan ook beoefenen door genade. Geen vuile reden uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting. Dan moet je dat spreken. Opbouwende woorden. Nuttige stichting, dat heeft te maken met het opbouwend spreken. In de gemeente, op de JV, door jouw woorden wordt die ander opgebouwd. Goede woorden die genade geven, staat er dan ook. De Heilige Geest wil goede woorden geven in onderlinge gesprekken. En hij wil die goede woorden ook zo zegenen dat hij ze gebruikt om genade te schenken. Vergeving, geduld, voorzichtigheid, heiliging, allemaal vrucht van genade. Heerlijk. Spreek jij goede woorden? Ben jij zo iemand? Ben jij zo iemand die goede woorden spreekt? Misschien niet zoveel, of misschien wel heel veel, maakt niet uit. Maar wel positief. De tong van wijzen is medicijn, zegt spreken. Laat uw woorden niet zo nu en dan, maar te allen tijd met zout besprengd zijn. Colossenzen 4. Met zout besprengd. Smaakvol, dat is het tegenovergestelde van bedorven woorden, vuile taal. Bedorven, smaakvol. En zout gaat het bederf ook tegen. Goede woorden. In hoofdstuk 5 van Efeze, vers 19, daar kun je een voorbeeld vinden van die goede woorden. Hè? Sprekende onder elkaar. De psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. En in hoofdstuk 4, vers 15, daar riep Paulus al op om de waarheid te betrachten in liefde. Dat wees ook op het spreken van de waarheid in liefde. Op het leven van de waarheid ook. Het spreken van de waarheid, het leven van de waarheid. Dan ben je een boom die goede vruchten draagt. Als je tenminste geplant bent in vette grond, geworteld in Christus. Dan bouw je op. In plaats van dat je afbreekt, dan spreek je aangename woorden over elkaar, tegen elkaar. Vermanend, ja, dat ook, dat ook. Op een positieve, hoopvolle manier. Ook in het gezin, als je bij elkaar bent. Maar ook als jongens en als meiden, als je veelleden. Mag je elkaar aansporen. Aansporen en elkaar helpen. Om onze tong in toom te houden. Gebruik die 7 van Socrates maar weer. Is het waar wat je zegt? Is het goed wat je zegt? Is het nuttig wat je zegt? Wordt die andere blij van over wie je het hebt? En soms dan moet je later iemand even apart nemen. Zou je durven? Zou je durven? Je kunt zeggen, de dominee heeft het gezegd. Soms moet je later iemand even apart nemen en zeggen, ja, het valt me op dat je vaak over anderen spreekt. En dan niet de positieve dingen. Als je een kind met vuur ziet spelen, doen we dat toch ook? Dan grijpen we toch in? Het is ook vuur, de tong is een vuur. Of heb jij nog geen genade gekregen, waardoor jij met positieve kritiek van anderen om kunt gaan? Ben je leeftijdgenoot? Doe het omwille van de Heilige Geest. Opdat Hij zou werken in onze harten, in de gemeente, op onze verenigingen. Doe het omwille van die ander. Doe het omwille van jezelf. Vanwege de heil, de zaligheid. Wees goedertieren, barmhartig. Zoals de Heer zelf ontfermend is. Bewogen met mijn nood, met mijn zwakte, met mijn ellende. Vergevend, zoals de Heer vergevend is. Hoe lang, hoe zwaar wij ook zijn heilige wetten schonden. Hij is erop uit om mij tot schuldbelijden te brengen. Opdat Hij het zou vergeven. Zo trouw is de Heer. Wees goedertieren, barmhartig, vergevende elkaar. Kijk zo naar je zus. En naar je broertje. Hoe kan ik vandaag goedertieren zijn voor hem en voor haar? Hoe kan ik op de Heer Jezus lijken voor hem en voor haar? Met ontferming bewogen zijn. Met alle JV-leden, alle gemeenteleden. Dat is Gods wil. Als dat niet je verlangen is, als dat niet je verlangen is, ben je dan wel een kind van God? We kunnen niet schipperen. Op welk terrein van ons leven ook. Zijn je zonden vergeven? Die vreselijke zonde van jou. Dan kan het niet anders. Of je staat anders in het leven. Je kijkt anders naar elkaar. En het wordt ook je verlangen om die ander te vergeven. Die jouw pijn gedaan heeft. Al is dat weer een thema op zich. En al is dat niet altijd iets van zomaar eventjes doen. Er is genade voor nodig. Het verlangen om het te kunnen. Ja, dat moet er dan toch zijn, gemeente. Mild, vriendelijk, bewogen, goedertieren, nuttig, bruikbaar. En om al die zaken verheugt de Heilige Geest zich. Hij voelt zich thuis in een hart dat naar heilig leven verlangt. Ja, daar is hij zelf de architect van. En de bouwmeester, nietwaar. Waar liefde woont, gebiedt hij toch zijn zegen. En daar woont hij zelf. En daar bewaart hij ook tot de dag van de verlossing. De dag van de wederkomst. Eens zullen we allemaal voor God staan. Nu zitten we voor God. Straks staan we voor God. Voor zijn rechterstoel. Sommige mensen zullen zeggen, ik mag naar binnen. Maar de rechter zal zeggen, jij hebt geen zegel. Jij bent niet van mij. Ga weg van mij. Gij vervloekte in het eeuwige vuur. Als dat toch eens zal gebeuren. Met jou. Met u. Met mij. Als je geen zegel hebt, geen geest, geen Heilige Geest. Kun je van alles denken, maar dan val je door de mand. Dan val je door de mand. Je kunt beter nu door de mand vallen voor God. Nu door de mand vallen. Nu er nog een God is die naar jouw hart vraagt. En die door de mand gevallen zondaren opraapt. Schijnheiligen van nature. Aan zijn middelaars hart drukt. Niet morgen. Niet als ze zichzelf hebben opgeknapt. Zodat ze kunnen zeggen, en nu ben ik toch wat beter. Nee. Werp je in al je goddeloosheid op Gods barmhartigheid. Hij wacht om jou genadig te zijn. Er is plaats bij hem. Als die vader van de verloren zoon. Die jongen die had zichzelf niet opgeknapt. Hij had zichzelf niet gedoucht. Hij had zijn scheur in zijn kleer niet dichtgenaaid. Nee, hij kwam zoals hij was. Stinkend, vuil en onrein. Met de belijdenis van schuld. Zo werd hij aan het vaderhart gedrukt. Deze is van mij. En ik breng hem eeuwig binnen. Amen. Zullen we danken. Heere, open Gij onze lippen door uw kracht. Zo zal onze mond gestaag uw lof vermelden. Mag dat het verlangen zijn. En dat kan door mensen die gevallen zijn. Als Adam, als David, zoals wij allen. Heren, onrein van nature. En toch opent u onze lippen. Zet u er ook een wacht voor. Geef ons vrijmoedigheid om de goede woorden te spreken. En vergeef, Heere. Vergeef ons al onze vuile taal. Vergeef ons al onze wrok, onze bitterheid, boosheid. En reinig ons ervan. Maak ons er vrij van. Werk met uw geest in de gemeente, in onze harten, in harten van jong en oud, in de gezinnen, door wijde hof. Wilt u helpen om die vossen te vangen, die zonden, die zoveel stuk maken. Misschien kleine, kleine zonden, maar toch zo verwoestend en gevaarlijk. Maak ons er bang van. Help ons te vechten. Ziende op u, Heere Jezus, maar ook levend van uw genade. Vergeef het zondige en gebrekkige. De preek en het luisteren. Het zingen. Reinig ons, Heere. Breng ons vanavond weer samen rond uw woord. Het onderwijs van onze catechismus. Wees in ons midden. Aanvaard onze dank. En hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 19, vers 7 is de slotpsalm. 19, vers 7. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.